Werken vanuit dienstbaarheid. Wat is dat? En wat betekent dat voor jou? Het reisbrede programma Grenzeloos Samenwerken zet zich in ter verbetering van de Rijksdienst. Aanleiding hiertoe is de behoefte om maatschappelijke opgaven, zoals de toeslagenaffaire, interdepartementaal en over de bestuurslagen heen aan te pakken. Naast het opgavegericht samenwerken zet Grenzeloos Samenwerken zich ook in om het ambtelijk vakmanschap te versterken. Maar ambtelijk vakmanschap, wat is dat precies? In deze podcast neemt Eline Veen van der Veer, adviseur op het gebied van ambtelijk vakmanschap, je mee in deze materie. Ga je mee op waardewandeling in Zwolle?
Welkom bij de Waardewandeling, de podcast waarin ik, Eline, met ambtenaren in gesprek ga over hun ambtelijk vakmanschap, over de dilemma's waar zij tegenaan lopen, welke afweging zij maken in hun werk. En dat doe ik aan de hand van de gids ambtelijk vakmanschap, terwijl ik hier bijna wegwaai. En in deze gids staan 7 principes en elke waardewandeling staat 1 principe centraal. Vandaag staan wij in het winderige Zwolle, met naast mij Heika van S. Gaan wij in gesprek over het principe werken vanuit dienstbaarheid. Mensen moeten bij de overheid terecht kunnen en gehoor kunnen vinden. Wij zijn daarom begrijpelijk, bereikbaar en aanspreekbaar. Heika, welkom. Ja, fijn dat je er bent.
Goedemiddag.
Zou je je even willen voorstellen?
Ja, mijn naam is Heika van S. Ik werk bij DUO, de dienstuitvoering onderwijs. Zoals we dat in goed Nederlands noemen, een van de businessdirecteuren. Dus ik ben verantwoordelijk voor een deel van onze dienstverlening.
Mooi. Nou, fijn. We staan vandaag in Zwolle bij de Sassenpoort. Vertel, waarom staan we hier?
Nou, we staan in Zwolle omdat dit voor mij een stad van betekenis is. Zowel privé, mijn opa en oma hebben hier gewoond. En als klein meisje ging ik met mijn opa mee orgel spelen hier in de binnenstad. Maar het heeft mij ook professioneel gevormd. Daar komen we vast later nog op. Maar Zwolle is ook eigenlijk een stad waar wij best wel vaak ook inhoud beetpakken. Omdat het DUO een organisatie is waarvan het hoofdkantoor in Groningen staat, maar een deel ook in Den Haag. Dus Zwolle is ook wel heel vaak het
tussenstation.
En we staan hier bij de Sassenpoort, wat eigenlijk de enige overgebleven middeleeuwse stadspoort is van Zwolle. We staan hier ook naast de maquette waar staat dat Zwolle 700 jaar bestond, alweer enig tijd geleden. Maar daarmee ook een hele mooie mengelmoes van oud en nieuw. En ik denk dat ons openbaar bestuur ook heel vaak een mooie mengelmoes is van oud en nieuw.
Nou, absoluut, helemaal in deze tijd. Zullen we gaan lopen?
Ja,
is dat
goed.
Goed? Nou, Heika, we lopen van de Sassenpoort richting Museum de Fundatie.
Klopt.
We hebben het over, terwijl we ondertussen even moeten uitkijken dat we niet voor onze sokken gereden worden. We hebben het over werken vanuit dienstbaarheid. Wat betekent dat voor jou?
Ja, het is voor mij eigenlijk de kern van mijn drijfveer als ambtenaar. En ik ben daarom ook heel blij dat ik bij een publieke dienstverlener werk. Want ik geloof dat in het contact tussen de overheid en de samenleving, en dat is heel vaak in je dienstverlening, ook de relatie tussen overheid en samenleving ontstaat. En ja, eigenlijk is het kernprincipe vrij eenvoudig. Het gaat over het eerst begrijpen en dan begrepen worden. Dus eerst in de ander verplaatsen en dat kunnen vertalen naar wat je dan te doen hebt als overheid en in je dienstverlening.
En hoe doe jij dat zelf als ambtenaar zijnde en als directeur zijnde?
Dat gaat eigenlijk. Dat is wel ook op onderdelen wel een verandering ten opzichte van hoe we dat eerder deden. We zijn in de dienstverlening ook best een tijd vooral heel druk geweest met dat ook efficiënt en doelmatig en rechtmatig inrichten. Dat zijn ook nog steeds belangrijke uitgangspunten. Maar in de balans werken we er nu wel hard aan om eigenlijk die dienstbaarheid meer centraal te stellen. En dat doen we bijvoorbeeld doordat we niet zelf bedenken wat studenten of onderwijsinstellingen van ons nodig hebben, maar daar echt over met hen in gesprek te gaan. Of door dat te meten. Door bijvoorbeeld niet alleen te kijken naar welke producten leveren wij, maar veel meer te kijken vanuit, als ik een school ben en ik heb met DUO te maken, dan doen we dat op verschillende plekken in de organisatie. En zijn we daar nou logisch op ingericht? Eigenlijk gaat het erover, ben je nou naar je eigen logica georganiseerd of ben je georganiseerd naar de logica van de samenleving?
Ja, ja. Jullie brengen eigenlijk ook echt letterlijk buiten naar binnen.
Ja, zeker.
Ja,
zeker.
Mooi. En hoe doe jij dat zelf in jouw werk als leidinggevende, als directeur?
Ik doe dat zelf door altijd een aantal vragen te stellen. Die gaan over, heb je dat perspectief meegenomen? Hoe heb je dat gedaan? Weet je dat zeker? Ik doe het ook door zelf contact te hebben.
Okay.
Met onderwijsinstellingen of met de raden bijvoorbeeld. Want die zijn natuurlijk ook, dus de PO of de VO-raad.
Ja.
Maar ik denk dat het belangrijkste ook is dat het niet zozeer van jou als individu afhangt. Maar dat je als directeur juist erop stuurt dat we op een dusdanige manier werken. Dat eigenlijk altijd een perspectief is wat ook wordt meegenomen.
Ja, dus jij zorgt er eigenlijk voor dat jouw eigen medewerkers dat echt kunnen doen. Jij bent degene die daar...
Ik zie dat wel als een van mijn belangrijkste opdrachten, ja.
Ja.
En dat gaat de ene keer nog beter dan de andere keer. Zo simpel is het ook.
Nou ja, dat is ook juist ook een heel mooi onderdeel van onze ambtelijk vakmanschap is dat we ook fouten mogen maken.
Zo
en dat we daarop reflecteren.
Ja.
Dus volgens mij hartstikke goed dat je dat zo doet.
Ja, en dat zeg je wel treffend. Want ik heb ook de overtuiging dat je je dienstverlening en dienstbaarheid niet kan versterken als je ook niet investeert in reflectie en leren.
Ja.
Dus die dingen kan je niet los van elkaar zien.
En hoe doe jij dat in het werk?
Dat kan klein en situationeel zijn. Dus bijvoorbeeld een leerarena. Ook wel vanuit het perspectief the whole system in the room.
Oh ja.
Maar het gaat ook over soms de kleine meta-vraag stellen. Wat gebeurt hier nou?
Ja.
En ook wel het besef dat het inzicht wat je zelf hebt over waar je als organisatie naartoe wil, dat het ook altijd tijd kost om iedereen zich daar ook op te laten meeontwikkelen.
Ja, ja, het is niet van vandaag op morgen veranderd.
Nee.
Nee, mooi. Nou, wij staan hier stil voor Museum De Fundatie.
Dat klopt.
Een mooi gebouw.
Ja.
Als ik het zo zie, met een aantal mooie kunstobjecten ook. Vertel. Wat betekent dit voor jou?
Nou, wat ik zo leuk vind aan het museum, of vooral aan het gebouw. Ja, het museum is ook schitterend, maar waarom ik het leuk vond om hier langs te lopen, is omdat je ziet dat er eigenlijk een neoclassistisch gebouw is met daarop een moderne wolk.
Oh ja, oh, dat zag ik nu nog niet eens. Ja,
we gaan even aan de overkant stapje erachter
staan,
doen. Ja.
Inderdaad, kunnen we het beter zien.
En dat is nu ruim 10 jaar zo het geval. En zoals het in veel steden gaat, op het moment dat het gebouwd werd, waren de meningen buitengewoon verdeeld.
Oh ja.
In Groningen heb je dat bijvoorbeeld ook met de komst van het Forum.
Ja.
En zo heb je dat vaker in oude binnensteden. En een van de dingen die tijdens de bouw zijn gedaan, en dat vind ik heel erg mooi, omdat je daarmee ook laat zien dat je onderdeel bent van een stad en van een samenleving. Als je namelijk naar die wolk kijkt, dan zie je er allemaal vierkantjes op. Met een beetje relief. Dat zijn allemaal tegeltjes. En toen dit gebouw gebouwd werd, of eigenlijk de wolk gebouwd werd, kon je als inwoner van de stad kon je een tegeltje adopteren.
Oh.
Kon je voor €25 kon je in de binnenkant wat schrijven.
Oh, wat leuk.
Was natuurlijk ook gewoon een leuke manier om wat extra inkomsten te genereren.
Ja.
Maar daarmee maak je zo'n gebouw ook weer van de samenleving.
Ja.
Dus ergens op een van die tegeltjes staat de naam van mijn
staat
man.
Ook. Oh, kijk.
En onze trouwdatum.
Oh, wat leuk.
Maar ik vind ook de symboliek. En inmiddels hebben we dit als stad volgens mij dit gebouw ook helemaal omarmd.
Ja.
En is iedereen er trots op, zoals het vaak gaat met nieuwbouw in oude stenen.
Ja.
Ja.
En als we het in relatie tot dienstbaarheid zetten, zie jij hier een verbinding mee?
Ja, omdat ik denk dat dienstbaarheid ook heel vaak gaat over gelijkwaardige benadering.
Ja.
En je het besef hebben dat je onderdeel bent van een groter geheel. En dat geldt voor ons als overheid. Ja, ik denk dat ik in een week wel heel vaak roep, we zijn één organisatie en we zijn ook nog één overheid.
Ja. Ja.
Dus het besef dat de mensen of de instellingen waar jij mee te maken hebt, dat die niet alleen met jou, maar ook met andere overheden te maken hebben. Maar ook wel het besef dat je niet... Zo'n gebouw heeft ook iets top-downs bijna, hè? Als je er naar kijkt, in hoe het ervaart.
Ja.
Maar dat je toch vormen vindt, zoals met die tegeltjes, om onderdeel te zijn van de mensen die hier gewoon wonen, werken en leven.
Ja, ja, gezamenlijk.
Ja,
Ja, ja, mooi. Nou, we laten de fundatie achter ons. En yes, wij gaan nu lopen richting de melkmarkt. We hadden het over werken vanuit dienstbaarheid. Mm-hmm. En daaronder horen drie waardes. En deze drie waardes zijn behoorlijk, toegankelijk en dienstverlenend.
Ja.
En onder behoorlijk verstaan we behandelen mensen met respect en gelijkwaardigheid. Hoe doe jij dat in jouw dagelijkse werkzaamheden?
Dat is... Ik denk dat ik dat in de organisatie doe door ook zelf toegankelijk te zijn voor iedereen die binnen de organisatie en binnen de directie werkt. En ik vind altijd eigenlijk de collega's die daadwerkelijk contact hebben met de samenleving. Dus het klantcontact, het bellen, ja, of bij bezwaar en beroep mensen spreken en horen. Ja, dat zijn wel een beetje de echte handen aan het bed.
Ja.
En daar ook aandacht voor hebben. Zien dat we allemaal een andere rol hebben in de organisatie, maar wel gezamenlijk werken aan hetzelfde doel. Dat zijn voor mij allemaal vormen van respect en toegankelijkheid. En het besef waar we het net over hadden van buiten naar binnen. En ook juist in dat contact je niet te paternalistisch als overheid opstellen, maar juist nieuwsgierig zijn naar wat een organisatie nodig heeft. Dat is ook de kern van hoe je anderen benadert.
Ja, als we het hebben over, je zei net ook al, de mensen die echt buiten met anderen contact hebben. Ik kan me zo voorstellen dat zij af en toe ook wel echt met best wel moeilijke situaties in aanraking komen.
Ja.
Hoe ga jij daar mee om als directeur?
Ja, nu is het zo, ik ben bij Duo als directeur verantwoordelijk voor met name de, ja, wij noemen dat de zakelijke klant. Dus dat zijn zeg maar de instellingen en andere organisaties waar we mee van doen hebben. Voordat ik hier directeur was, was ik kwartiermaker menselijke maat bij Duo. Dus ik was juist verantwoordelijk ook voor, ja, eigenlijk de mens zien. En ook de dilemma's die zich met zich meebrengt. Want wij hebben gewoon hele grote dienstverleningsprocessen.
Ja.
Wij hebben geloof ik 1 miljoen studenten die we bedienen. Wij zorgen ervoor dat er 45 miljard op de goede manier bij de scholen belandt.
Zo, ja.
Dus dat moet je ook efficiënt doen. Maar je wil ook die bijzondere situatie oog kunnen hebben voor de mensen.
Ja.
Dat zijn weer van die balansvraagstukken. En ik heb ook een jaar geleden het vraagstuk van de controle uit wonendenbeurzen onder mijn hoede gehad. Dus dat was een vraagstuk waarin we inmiddels weten dat we daar in onze dienstverlening of in onze uitvoering indirect gediscrimineerd hebben. En ik heb toen ook die controle uit wonendenbeurs met een hele pijnlijke uitkomst natuurlijk voor ons als overheid, maar ook als organisatie. En de neiging om dan, ja, er is zo'n uitdrukking, hè, van als je geschoren wordt moet je stilzitten. Maar ik vind als overheid dat als je geschoren wordt of als er iets naast gebeurt, dan moet je er juist naartoe.
Ja.
En dan moet je juist dat gesprek hebben.
Ja.
En dat is ook ambtelijk vakmanschap. Dus bijvoorbeeld, we hebben toen, je krijgt natuurlijk in zo'n situatie met allemaal onderzoeken te maken. Maar we ook zeggen, we moeten in gesprek met de mensen die we gecontroleerd hebben. Want het was een handhavingsproces. En dan heb je heel veel mitsen en maren daarbij. En dan vraagt het ook wel wat lef en doorzettingsvermogen om te zeggen, we gaan gewoon 5000 mensen aanschrijven. We gaan gewoon in een aantal steden een zaal afhuren en het gesprek aan.
Ja.
En dat is denk ik wel wat mij ook wel kenmerkt in hoe ik mijn eigen rol invul.
Ja, dat is ook een lastig gesprek. Dat is niet een gesprek wat je zomaar voert natuurlijk. En niet iets wat wij nou standaard doen als overheid zijnde.
Nee, en ik werk zelf nu nog niet eens super lang bij de Rijksoverheid. Ik heb vooral gemeentelijke ervaring. En het is ook wel mijn missie om dat wat meer te brengen in de Rijksoverheid.
Oh nee, maar dat hebben wij juist nodig binnen de Rijksoverheid. Ja. Absoluut, ja. En mooi hoe je zei ook, het is juist een onderdeel van ons ambtelijk vakmanschap.
Ja, absoluut.
Hoe belangrijk is dat? Nou, ja, absoluut. We staan hier nu voor het stadhuis.
Ja.
Vertel. Wat is dat voor jou, het stadhuis? Het is trouwens een, ik vind het een... Ja, hoe gaan we dit netjes omschrijven? Het is niet een stadhuis die ik verwacht had hier in Zwolle, met een paar mooie oude gebouwen. Dit is best wel...
Nou ja, als je goed kijkt, zie je aan de linkerkant zie je middeleeuws pand.
Een stadhuis zoals dat, je een stadhuis verwacht.
Ja, dat is ook het oude stadhuis. Daar wordt eeuwen geleden werd hier zelfs recht gesproken. En daar is in de jaren 70 een aanbouw geweest. Ja. Die heeft een iets andere uitstraling.
Iets anders, ja. Iets grijzer. Als we het hebben over dienstverlening, een stadhuis is per definitie eigenlijk dienstverlening. Dienstverlenend aan de burger van Zwolle. Hoe kijk jij hiernaar, naar zo'n stadhuis?
Voor ieder stadhuis geldt dat je een huis van de stad bent.
Ja,
dat je enerzijds bezig bent met die ontwikkeling en die beleidskant van de stad. Maar dat je ook letterlijk mensen binnen hebt lopen omdat je bepaalde diensten verleent. Overigens hier is dat in een stadskantoor achter het station. Maar in het oude stadhuis zit juist nog het gemeentebestuur en een aantal andere zaken. En toen ik hier, ik heb hier gewerkt en ik heb hier een programma opgezet wat toen in Stiefrijk Zwolle Dienstbare Overheid heette.
Oh.
Wat eigenlijk ging over het vraagstuk, er is heel veel kracht in de stad, in de samenleving. Hoe ontsluit je dat nou? En dat is voor mezelf in ieder geval een vormende tijd geweest, omdat we toen ook zijn begonnen met action learning. Dus ik ben samen met burgemeester en wethouders, juist met de ondernemers waar het mee schuurde, ga er nou eens mee om tafel om dat echt gesprek te voeren. En dat heeft dus ook mijn perspectief op dienstbaarheid heel erg gevormd. In dat je moet naar die dialoog toe.
Ja.
En dat is ook wat je ambtelijk te doen en te organiseren hebt.
Ja, mooi. Hoe vonden de wethouders en de...
Die wilden dat ook heel graag.
Okay, ja.
En soms is het ook spannend en ingewikkeld.
Ja. Want... En wat doe je dan op het moment dat het spannend en ingewikkeld wordt?
Eigenlijk doe je dan precies hetzelfde. Ja. Namelijk op het gesprek doen. Gaan
ja.
en doen. En kijken, wat heb je, welk comfort heb je nodig om het wel te kunnen doen?
Ja.
Dat kan bijvoorbeeld zitten in een stuk voorbereiding. Het gaat ook wel vaak over helder zijn in wat de bedoeling is. En welke grenzen er zijn. Ik heb later ook, toen ik was directeur hier bij een regio in de gemeente in de regio, ook veel gedaan op bijvoorbeeld burgerparticipatie, burgerbegrotingen. En dan zie je ook de spelregels moeten helder zijn.
Oh ja.
Want er zijn ook kaders binnen wat er wel en niet kan.
Ja.
Je hebt als overheid soms ook een handhavende taak bijvoorbeeld. Dus het is niet alleen stimuleren en faciliteren.
Nee.
Dus dat zijn eigenlijk allemaal manieren om iedereen wel wat helderheid en comfort te kunnen bieden om dan het wel aan te gaan met elkaar.
Ja.
In dienstbaarheid geldt ook, is ook heel belangrijk dat je oog hebt voor de pluriformiteit van de samenleving.
Ja.
En tegelijkertijd kan je je niet op ieder individu inrichten als je miljoenen burgers of duizenden instellingen moet bedienen.
Exact, ja.
Dat zijn de spannende punten natuurlijk.
We lopen hier door de korte ademhaling.
Ja, ik wilde het net aanhalen. Als je daar... Je ziet daar naast de deur van het oude stadhuis links een luik.
Ja.
Daar zit ook nog een kerker. Daar kan je overigens ook nog in.
Oh.
En daar werden dus vroeger mensen vastgehouden. En dan was hier het schavot.
Ah.
En daarom heet dit dus de korte ademhaling.
Letterlijk, korte ademhaling. Ja.
Het werd dus van het stadhuis via de korte ademhalingsteeg naar de markt gebracht.
Ja.
Ja. Oh. Ja, ook middeleeuws.
Ja, dat... ja. Ja, het is een mooie stad. Zijn er ook momenten waarop voor jou dat principe dienstbaarheid of de waarde toegankelijkheid, dienstverlenend, behoorlijk, dat die in het gedrang komen?
Ik vind gedrang wel een groot woord. Maar wat ik al eerder noemde, hè, in de dienstverlening kijken we natuurlijk ook naar hoe efficiënt je het doet. We hebben als overheid een enorme slag gemaakt in die digitale dienstverlening bijvoorbeeld.
Ja.
En dat heeft ons denk ik ook heel veel gebracht. En tegelijkertijd weten we ook, bijvoorbeeld rondom zo'n thema als digitale inclusie, dat niet iedereen goed mee kan komen in die digitale dienstverlening. Dan komt er spanning op te staan.
Ja. Ja.
En wij hebben bijvoorbeeld als duo zijn we juist nu het aantal fysieke plekken waar je langs kan komen met een vraagstuk, zijn we nu weer aan het uitbreiden.
Oh ja.
Daar waar we die 10 jaar geleden behoorlijk hebben teruggebracht.
Ja.
Dus maar gingen we hier naar rechts of niet?
Als we het hebben over toegankelijk, dan zijn we bereikbaar, begrijpelijk en aanspreekbaar. Zijn er momenten waarop dat voor jou in de knel komt?
Bijvoorbeeld als je kijkt naar bezwaar en beroep, dan verstuur je ook brieven die je, zeg maar, als je die met een maatschappelijke bril leest, denkt niet per se heel makkelijk te begrijpen of heel empathisch, zeg maar.
Nee.
Dus ik stuur dan ook best wel bij op, hè, kan het niet wat, wat anders? Maar dan komt er ook terug, ja, maar het moet ook juridisch kloppen.
Ja.
Dat zijn bijvoorbeeld hele praktische punten. En op een wat groter niveau gaat het over... toegankelijkheid gaat natuurlijk ook over taal, eenheid in taal. Wat is je doelgroep? Wat is het doenvermogen van die doelgroep? En dat kan soms ook wel knellen met de efficiency of de digitalisering die je in de organisatie inzet.
Ja, ja. En in jouw eigen werk, echt als directeur zijnde, zijn er momenten, want daar verwachten we eigenlijk ook van dat je altijd bereikbaar bent. Zijn er momenten, ik zie je al lachen.
Ja, nou, dat valt wel mee hoor. Ja.
Is dat
voor mij
jou
persoonlijk, bedoel je?
Ja. Yeah.
Goh, een moeilijke vraag.
Er is een tijd geweest waarin we verwachten dat ambtenaren 24/7 bereikbaar zijn. Daar zijn we nu gelukkig van afgestapt.
Nou, kijk, ik denk wel dat je als ambtenaar, omdat je in een politiek bestuurlijke omgeving werkt, kan je niet... Heb je niet altijd je eigen agenda in de hand. En dat geldt ook voor mijn functie. En dat vind ik er wel tot op zekere hoogte bij horen.
Ja.
Maar je kan alleen dienstbaar aan anderen zijn als je ook goed voor jezelf zorgt.
Nou, mooi gezegd. Ja.
En soms is het ook even eigen zuurstofmasker eerst. Dat geldt voor mij. Maar dat probeer ik ook uit te dragen, zeg maar, richting de mensen in mijn directie. En ik heb bijvoorbeeld zelf nog 3 kinderen op de basisschoolleeftijd. En 1 middag per week werk ik niet. Dan haal ik ze op uit school en dan ben ik ook in principe niet bereikbaar en of toegankelijk. Tenzij er natuurlijk echt iets is, maar het komt niet heel vaak voor dat het niet kan wachten tot woensdagochtend.
Nee, dat is ook wel fijn dat daar ook rekening mee gehouden wordt. Maar we lopen nu richting het Staatshuis.
Ja, we lopen nu aan de Thorbeckegracht.
Ja.
Aan deze gracht ligt het geboortehuis van Thorbecke, waar we nu naartoe lopen. En we komen zo dadelijk aan je rechterhand, steken we over naar de andere kant van de Thorbeckegracht.
Nou, we staan hier voor het Staatshuis, het geboortehuis van Thorbecke. Natuurlijk de grondlegger van de Nederlandse democratie, de moderne democratie. Eigenlijk voor ons ambtenaren best bijzonder om hier te staan, want we hebben het er net over. Volgens Thorbecke moeten we natuurlijk altijd dienstbaar zijn aan de wet.
Ja.
En niet aan onze persoonlijke voorkeuren.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar?
Dat is ook zo.
Ja.
En tegelijk betekent dat iets anders. Betekent dat niet dat je ruksigeloos een wet moet uitvoeren zonder te kijken naar wat is eigenlijk de bedoeling van die wet, wat beogen we daarmee? Wij zeggen, onze missie bij DUO is we willen onderwijs en ontwikkeling mogelijk maken. En dat vind ik best een helpend criterium, omdat als je ook in dilemma's zit waarin je in de uitvoering van een wet denkt, dit kan toch niet helemaal de bedoeling zijn, dan gaat het erover, draagt het nou bij aan het mogelijk maken van onderwijs en ontwikkeling in Nederland? En dan kom je er meestal ook wel weer uit.
Ja. Dus jullie hebben ook eigenlijk best wel een heldere opgave wat dat betreft. En als je die met elkaar ook voelt, en dan kan je daaruit ook veel beter, denk ik, dienstbaar zijn aan.
Ja, je hebt die
mensen,
inhoudelijke bedoeling wel nodig.
Ja.
Ook om daar de goede keuzes in te kunnen maken. Ja, en ik denk, als we in Zwolle zijn, dan moeten we toch langs Thorbecke. Er staat ook een standbeeld van Thorbecke bij het station.
Oh ja, die heb ik gemist op de heenweg.
Hij was echt een liberaal denker. En zijn bijdrage aan de grondwet heeft onder andere ook heel veel betekend voor eigenlijk de mogelijkheid voor iedereen om te kunnen stemmen en zijn invloed te kunnen hebben op landsbestuur.
Ja.
Dus daarmee wel eeuwen geleden ook een stap naar een meer gelijke relatie tussen overheid en samenleving.
Ja, komt hij toch weer terug, die gelijkwaardigheid. Ja, ja, mooi. Ja. En ervaar jij wel eens dilemma's als je het hebt over dienstbaar zijn aan de wet en je eigen persoonlijke voorkeuren?
Wat ik wel eens lastig vind is, en dat is ook omdat ik natuurlijk heel erg vanuit dat perspectief menselijke maat en dan kijk je ook wel vanuit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur bijvoorbeeld, dat die soms niet één op één aansluiten, maar ook bij ook je sectorspecifieke wetgeving.
Ja.
En ik ben verantwoordelijk voor de bekostiging van alle onderwijsinstellingen. En dat kent een fenomeen als fatale termijnen. En dat is gewoon, het maakt niet uit met welke reden ongeveer. Als je te laat bent, heb je pech.
Oké. Okay. Heftig.
En dat is soms best moeilijk om uit te leggen. Tegelijkertijd zit er dus juist, als je dan wat meer vanuit die algemene beginselen gaat kijken, ook wel wat ruimte. En je ziet ook die jurisprudentie daarop veranderen. Dat zeg je, eigenlijk moet je toch kijken of zo'n fatale termijn niet een dusdanig desastreuze uitwerking heeft dat je er anders in moet kiezen. En dat zijn wel de dingen die dan wat schuren. En ik ben heel blij dat we nu ook wel, we hebben bijvoorbeeld echt in samenwerking tussen beleidsdepartement en DUO eigenlijk een werkgroep die nu naar dit soort casuïstiek kijkt.
Ja.
En inmiddels ook een soort toetsingskader heeft ontwikkeld om te kijken, ja, maar wanneer is zo'n fatale termijn nou echt fataal en strak?
Ja.
En wanneer beweeg je nou wel mee, omdat er hele goede redenen voor zijn?
Ja, ja. Is dat meer handelen in de geest van de wet dan
ook? Maar het gaat ook over soms op een school, als twee leerlingen per ongeluk niet zijn opgevoerd, kan het wel net het verschil maken tussen wel of niet een extra docent.
Ja.
Dus het gaat ook wel over wat is de impact eigenlijk van. En er zijn ook, ik heb ook voor casuïstiek gezien waarbij degene die het altijd deed had een sterfgeval, de vervanger had corona en de vervanger van de vervanger had een fout gemaakt. Ja, hoe stel je dan als overheid daarin op?
Ja, ga je dan inderdaad echt volgens die wet handelen? Ja. Of ga je dan toch denken, hey, wacht, wat is hier aan de hand? Ja, oh, mooi. Ja, ja, zeker. Zullen we weer verder lopen?
Ja.
Nou, we lopen nu richting het laatste plekje waar wij stil gaan staan, de Statenzaal. Wanneer was jij trots om ambtenaar te zijn?
Ja, ik heb bijvoorbeeld echt wat met de ambtseed.
Oh.
Ik heb die natuurlijk afgelegd toen ik gemeenteambtenaar was. Maar toen ik rijksambtenaar werd, heb ik die opnieuw afgelegd. En ik vind dat toch altijd wel een moment wat raakt, omdat je extra bewust bent van hoe bijzonder het is dat je deze rol vervult.
Ja,
En dat was voor mij wel een moment waarop ik dacht, het is toch wel heel tof dat ik dit mag doen.
Ja, ja. Ja, dan voel je hem eigenlijk heel erg goed.
Ja,
en er
zeker.
Komt natuurlijk een nieuwe ambtseed aan.
Ja.
Die wat mij betreft nog mooier
meer.
Is.
Ja, zeker. Dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens.
Ja. En zijn er specifieke voorbeelden in je werk van momenten waarop je dacht, nou, zie, nou zijn we bezig met de goede dingen.
Nou, ik noemde het voorbeeld tijdens de uitwonende beurs dat je toch die 5000 studenten die je gecontroleerd had uitnodigen voor gesprek.
Ja.
Daar was ik wel echt trots op. En dat je ook durft om ook kwetsbaar te zijn om dat gesprek op te zoeken. Ik vind als wij actief, wij hebben bijvoorbeeld heel veel scholen geïnterviewd over hoe zij onze dienstverlening hebben ervaren, waarbij ze letterlijk lieten zien hoe zij door onze website gingen, wat ze als een soort woud aan informatie ervaarden.
Ja.
Ja, dat zijn ook de momenten waarop ik denk, we zijn met goede dingen bezig.
Ja, mooi. En zijn er ook momenten waarop je denkt, nou, hier ben ik eigenlijk iets minder trots op?
Ik vind, zoals voor veel collega's, maar voor mij was zeg maar de toeslagaffaire wel echt. Ik heb toen echt, ik was echt geraakt.
Ja.
En ook wel, dus ik was toen niet trots. En ook ik was Toen ik directeur in de regio was, was ik ook verantwoordelijk voor het sociaal domein. En toen dacht ik, waar stuurde ik nou eigenlijk op?
Ja.
Ik stuurde op bepaalde KPI's. Ik stuurde ook best veel financieel. Maar wist ik nou echt hoe dat uitpakte?
Oh ja.
En dat was voor mij ook een van de motivaties om juist bij Duo als kwartiermaker menselijke maat aan de slag te gaan. Omdat ik daar graag iets in wilde betekenen.
We lopen weg van de mooie Statenzaal.
Ja.
In de Dieserstraat. De winkelstraat van Zwolle. We hebben een mooi gesprek gehad. Is er nog één iets wat jij aan onze luisteraars zou willen meegeven als we het hebben over dienstbaarheid?
Nou, dat het makkelijker is dan het soms lijkt.
Oh ja, dat is een
want
mooie.
We lopen hier in de straat, in het echte leven.
Ja.
En dat is ook waar het over gaat. Het gaat over echte mensen en een echte samenleving. Een samenleving klinkt soms als een abstract begrip.
Ja, maar iets wat ver van ons af zou staan ook.
En dat is niet zo.
Nee,
en toen ik bij de gemeente Raaltje in de regio werkte, hebben we bijvoorbeeld omgevingsvisie moesten maken in het kader van de omgevingswet. Toen zijn we met kroketten op het station gaan staan.
Oh.
Om met mensen in gesprek te gaan over wat zij nou in hun eigen leefomgeving essentieel vonden. Op die plek, in die omgeving en daar ook onze omgevingsvisie op baseren. En dat klinkt misschien heel klein en simpel. En ik snap ook dat het op de schaal van Nederland niet altijd kan. Maar het denken in dat type contact is denk ik heel erg essentieel.
Ja, ja, dus eigenlijk doe.
Ja.
Ga naar buiten.
Ja.
Mooi. Nou, vind ik een hele, hele mooie afsluiting van dit fijne gesprek. Dank je wel.
Ja, jij bedankt.
En heel veel succes met alles wat je doet en alle opgaves waar je voor staat.
Dank je wel.
Dank.
Yes.
Geïnspireerd geraakt door deze waardewandeling? Ga zelf aan de slag. Ga naar grensloossamenwerken.nl/netwerkacademie en klik op aan de slag. Hier ontdek je de verschillende werkvormen die gekoppeld zijn aan de principes en zo vind je filmlezingen en groepsgesprekken om je opgedane kennis in de praktijk te brengen en je ambtelijk vakmanschap te versterken. Meer informatie over de gids en ambtelijk vakmanschap vind je op grensloossamenwerken.nl/ambtelijk vakmanschap. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het rijksbrede programma Grensloos Samenwerken. Script: Eline Veen van der Veer en Wiel de Woo. Productie: Wiel de Woo, Peter van Hemden en Videonieuwsbericht. Mixage, sounddesign en voiceover: Peter van Hemden en Videonieuwsbericht.